Goedemorgen allemaal en een hele fijne dienst toegewenst. Heel hartelijk welkom. Dat geldt uiteraard voor iedereen, maar mochten er gasten zijn, weet dan dat u heel hartelijk welkom bent in deze dienst. Bijzonder woord van welkom natuurlijk aan de gebroeders Baas die hier vanmorgen zijn. Fijn dat jullie er zijn. Ik loop nog even door het mededelingenblad heen. Volgende week zondag dan gaat voor dominee Stijkel. Kijken ook nog even bij de situatie van de familie Bakker die niet heel erg verandert. Ze zijn allebei zeer kwetsbaar. En zoals u kunt lezen is Margriet de Vries deze week gevallen. En dat heeft een naresultaat gehad. Als je aan de ene hand een vinger breekt en aan de andere hand je pols, dan kun je zeer weinig beginnen. De bloemen die gaan deze morgen naar broeder Cor Vink, die toch een behoorlijke terugslag heeft gehad. Erg verkouden is geworden en ja, met zijn COPD-problemen valt dat niet mee. En de tractatie vanmorgen is van Jacob en Marion, waarvoor al heel hartelijk dank. We zien er naar uit wat voor lekkers jullie meegenomen hebben.
We hopen dat het smaakt.
Ja, dat hopen wij ook. Ja, hele gezegende dienst allemaal.
Goedemorgen. Mag ik u verzoeken om te gaan staan? En laten we een moment stil worden voor onze God. En zoals we gewend zijn om onze dienst te beginnen en ons daaraan eigenlijk afhankelijk te stellen van onze God, mag ik ook vandaag tegen u zeggen dat onze hulp is in de naam van Hem, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw is en blijft van geslacht, tot in eeuwigheid. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ga u zitten. Om vrede wil ik vragen. Vader vol liefde, tot u wil ik bidden. Tot wie kan ik gaan dan tot u alleen? Met mijn angst voor morgen, mijn schuld van gisteren en de moeite van vandaag. Met heel mijn bestaan kom ik, Heer, tot u. Met al mijn gedachten, met al mijn vragen, met al mijn klachten. Mijn lange, lange nachten kom ik tot u. Niet om een antwoord, niet om een teken van hogerhand, maar om vrede wil ik u vragen. Om vrede boven mijn verstand. Er is een tekst geschreven door André Troost en het komt uit het boek Licht dat leven doet en mooie illustraties in het boek van Henk Helmantel. Die kent u misschien wel. Prachtig platen die heeft gemaakt, de schilderijen. Vandaag gaat het ook over de psalmen en over onze klachten tegen God mogen uiten. En wat dat betekent voor je geloof. En toen dacht ik, ja, dan is het toch wel heel mooi als je dan een vers als dit ziet, ook wat geschreven is door André Troost, wat ook daar een beetje over gaat. En tot wie kan ik gaan dan tot u alleen? Ook dat komt terug in de overdenking. Maar het is ook goed om de dienst te beginnen, niet met klagen, maar met God groot te maken. Hem te prijzen, hem de eer te brengen. En daartoe gaan we twee liederen zingen. Het eerste, het derde en de vierde van 251. Lied 251, 1, 3 en 4. Aan u behoort, o Heer, der Heren de aarde. 251. En voor zover we dat kunnen, zou het fijn zijn dat we dit staande doen. Wat we zingen is lied 249, één bladzijde terug. 1, 2 en het vierde couplet. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, die u ons noemt door sterren, zon en maan. Door de schepping, zegt Paulus al, hè, mogen we de Heer, mogen we God leren kennen. Ook al horen we niet van hem, maar we weten allemaal, de schepping zoals die is voortgebracht, kan niet iets zijn wat met mensenhanden gemaakt is, maar is een schepping van God. En daar mogen van zingen. Hem daar ook groot maken. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. Eerste, tweede en het vierde couplet.
Thank you.
zullen we zegen vragen over deze dag, over deze dienst. En mag ik u daarin voorgaan. Ja, Vader in hemel, zo mogen wij voor uw aangezicht komen. Op deze eerste dag van de week. Deze nieuwe dag van de week, Heer, waarin weer een week die voor ons staat, waarin weer misschien allerlei dingen gebeuren. En wat is het beter, Heer, om toch ook zo aan het begin van de nieuwe week samen te komen als gemeente, om u te loven, te prijzen en te danken, Heer, voor datgene wat u doet. Voor wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie-enige God. U komt toe alle lof, alle dank en aanbidding. En we danken dat we hier zo samen mogen zijn als gemeente. Heer, dat we kinderen mogen zijn van u. Dat de gemeente er mag zijn. En alle rust en vrijheid samen mogen komen. Heer, dat is een groot goed. Zeker wanneer we kijken naar de wereld om ons heen. En we danken u, Heer, voor alles wat u voor ons deed. Ook het kruis op Golgotha. En dat we mogen weten, Heer, dat we een Heer hebben die het kwaad, de dood overwonnen heeft. Die leeft en wie we mogen leven. En dat geloven we. En wil u dank zeggen daarvoor. En we danken, Heer, dat u met uw geest ook door ons wilt werken. En we bidden, Heer, dat alles wat ons misschien bezighoudt in het dagelijks leven, dat zullen heel veel dingen zijn, mooie dingen, moeilijke dingen. Heer, dat we dat in vandaag in dat uur zo een beetje van af kunnen zetten. En dat we mogen gefocust zijn op u, op uw woord. En we bidden, Heer, wil u met uw geest ook zo in ons werken. En we danken u, Heer, dat we hier mogen zijn. En we bidden voor hen die hier vanmorgen willen zijn en niet kunnen. Allerlei redenen. We horen van ziekte, van moeite, van zorg. Misschien zijn nog anderen op vakantie. We bidden dat ze weer veilig wel thuis mogen komen. Ja, Heer, zo willen we bidden. Heer, wil toch maken dat ze zich ook verbonden weten met ons vanmorgen. Heer, we danken u voor de week die achter ons ligt. Voor de dingen die daar mochten gebeuren. Soms waren het moeilijke dingen, mooie dingen. Heer, maar we bidden toch ook om de dingen die daarin niet naar uw wil waren. Of u ons dat wilt vergeven. Heer, en dat u ons helpen om dat na te laten. En dat we ja, meer en meer toch ook steeds ook vanuit uw woord willen leven. Leidraad mag zijn in ons leven en op ons pad in ons leven. Heer, we weten ook dat soms dingen gebeuren in de wereld die niet mooi zijn. Waar mensen elkaar veel kwaad aan doen. We bidden, Heer, wil zich ontfermen over ons en over deze wereld. Heer, we bidden voor allen die vandaag verder in uw naam bijeen zijn. Heer, die uw woord horen en of lezen, of in uw naam bijeen zijn, en misschien een andere manier toch ook van u horen. We bidden dat het goed mag zijn en wilt u uw zegen erover geven en kon dat zijn toch ook toevoegen aan de gemeente. Dank dat u nog genadetijd daarin geeft. Heer, zo bidden we een zegen over deze morgen. Over dit samen zijn. Dat alles mag zijn tot eer ook van u. En dat bidden we alles niet verdienen. Maar enkel uit genade. En om Jezus wil alleen. Amen. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Als gemeente kom je bij elkaar rondom Gods woord. Maar ook als elkaar te ontmoeten. In de gesprekken die we hebben. Maar ook rondom het woord. Ook in, als het ware in gesprek te komen met God. En zo zijn we hier bijeengekomen. Dat lied gaan we zingen. Lied 242. Maar voorafgaande denk ik. Of onder het voorspel. Houden we onze collecte. schriftlezing deze morgen zijn er twee. Eén uit het Oude Testament en één uit het Evangelie van Johannes. En het eerste gedeelte gaat over uit Psalm 119, de versen 27 tot 32. 25 tot 32. En psalmen, zoals u weet, misschien niet weet, maar psalmen gaat altijd over dat wat je bezighoudt. En ik dacht, psalmen, daar gebeurt zoveel in. Mooie dingen, moeilijke dingen. En ik dacht, staat niet voor niks, misschien in het midden van de Bijbel. Hè, dat het wel heel belangrijk is. En vanmorgen wil ik iets zeggen over of we ons mogen uitspreken naar God. Ook de dingen die bij ons dwars zitten. En hoe ver kun je daarin gaan? En ik lees twee gedeeltes, 119, Psalm 119, de versen 22 tot 25 tot 32. En ik lees u een vers 105, het wel bekende vers, denk ik. En dan staat er in vers 25. Mijn ziel ligt neergedrukt in het stof. Laat mij leven zoals u hebt beloofd. Vertel ik u mijn wegen, dan antwoordt u. Onderwijs mij in uw wetten. Leer mij de weg van uw regels begrijpen en ik zal uw wonderen overdenken. Mijn ziel schreit van verdriet. Richt mij op zoals u mij hebt beloofd. Hou mij ver van bedrieglijke wegen en leer mij genadig uw wet. Ik heb de betrouwbare weg gekozen met uw voorschriften voor ogen. Ik druk uw richtlijnen aan mijn hart. Heer, maak mij niet beschaamd. Ik zal voortaan op de weg van uw geboden gaan. Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte. En dan vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Over voortgaan gesproken. We zingen nu lied 380, beveel gerust uw wegen. En op de liturgie staat couplet 1, maar ik stel voor dat we couplet 1 en 2 zingen. Twee coupletten van lied 380. tweede schriftlezing is vanmorgen uit het evangelie van Johannes, of na Johannes, en wel Johannes 8, versen 12 tot 20. En in het gedeelte gaat het over Jezus, en Jezus die is eigenlijk naar Jeruzalem gegaan. In dit gedeelte, we lezen dat hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8, en het is het loofhuttenfeest. En Jezus die wil eigenlijk in eerste instantie niet naar het loofhuttenfeest gaan, want zijn broers, die eigenlijk later wel, maar op dit moment van dit wat we lezen, eigenlijk niet in hem geloven, zeggen van, moet jij ook niet opgaan naar het loofhuttenfeest? En moet je je verstoppen eigenlijk? Want eigenlijk vonden ze het nog maar niks wat Jezus deed, hun broer. Maar Jezus zei, ik ga later. En later gaat Jezus naar richting Jeruzalem. En hij beweegt zich onder de mensen. En de mensen die, ja, die verwachten van alles van hem. Want het gerucht wat Jezus doet en wat hij zegt en de wonderen die hij verricht, die gaan al lang voor hem uit. En Jezus komt in gesprek met mensen. In die tijd dat hij daar is. En Jezus komt in gesprek ook met fariseeën, met schriftgeleerden, zeg maar de geestelijkheid van die tijd. En daar volgen allerlei gesprekken. En ook van dat hij op een bepaald moment gaat Jezus naar de tempel en hij leert in de tempel. En ze zeggen tegen hem, hoe kan dat nou? Waar haalt hij al die kennis vandaan? Hij heeft niet gestudeerd of niks. Nou is het wel zo dat jongens in het Joodse jongens, ik krijg natuurlijk wel in de wet en de Torah allemaal, worden ze opgevoed, dus dat zal Jezus ongetwijfeld ook gedaan hebben. Maar dat is wat anders dan wanneer je allerlei dingen doet en verspreidt en wijsheden zegt en evangelie vertelt zoals Jezus dat deed. En zo gaat het door en mensen zijn een beetje in verwarring. En ook eigenlijk zeggen de geestelijkheid, de fariseeën, de schriftgeleerden, we willen dat Jezus bij ons komt en zegt tegen de dienaren, haal hem op en willen met hem spreken. Maar ze komen, de dienaren, zonder Jezus terug bij die schriftgeleerden, bij die hoge priester en bij de wetgeleerden. Maar ze waren erg onder het indruk van wat Jezus deed en zei. En dan vonden die geestelijkheid toch weer heel bijzonder dat ze dat hem niet meer genomen. En dan volgt het gedeelte eigenlijk wat heel bekend is, waarin Jezus gaat terug naar de Olijfberg en de volgende dag komt hij weer naar Jeruzalem. En dan gaat het opeens daar bij die tempel en zo komen de schriftgeleerden bij hem met een overspelige vrouw. Ik ken het verhaal wel. En zoeken eigenlijk Jezus van, wat moeten we met die vrouw doen? En Jezus zegt, hè, de bekende woorden van wie zonder zonde is, werpen de eerste steen en ze gaan weg. Jezus oordeelt niet. Anders. En dan volgt het gedeelte wat ik vanmorgen met u wil lezen. Versen 12 tot 20. En Jezus, nadat die situatie met die vrouw is afgelopen, en Jezus neemt opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Dus niet van de wereld, maar voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. De fariseeën wierpen tegen, uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder. Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar. Omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. U oordeelt naar menselijke maatstaven, maar ik oordeel niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. En ook in uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij. En toen vroegen ze, die schriftgeleerden, die wetgeleerden, die fariseeën, waar is uw Vader dan? En Jezus zegt, u kent nog mij, nog mijn Vader. Als u mij zou kennen, zou u ook mijn Vader kennen. En dit alles zei Jezus in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. En niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Goedaf bent u, ben jij, wanneer je Gods woord hoort en het ook in je hart bewaart. Aansluitend overdenking luister naar orgelspel als een moment van bezinning over de dingen die gezegd zijn, die overdacht zijn in de overdenking. En om het beetje ook op ons misschien te laten inwerken. Predikant die vroeg eens een keer aan een groep jongeren. Moet je voorstellen, predikant, misschien wel catechisatie, catechisme, al dat soort zaken. Kennen we dat misschien van vroeger. Maar in ieder geval, de predikant die vroeg eens aan een groep jongeren. Wat zou je iemand die niks van de Bijbel weet aanraden om te lezen? Ik weet niet wat u misschien zou zeggen, wat jij misschien zou zeggen. Misschien iets over de evangelie van Lucas, over de geboorte van Jezus. Of over Matthäus. Ja, Marcus. Johannes is misschien wat moeilijker. Dan gaat het meer over de Zoon van God en een hele andere situatie. Maar één van de jongeren die antwoordde de psalmen. En daar begrepen die andere jongeren die daar bij elkaar zaten helemaal niets van. De psalmen. Waarom zou je iemand iets zeggen van lees vooral de psalmen? Het antwoord was, het hele leven zit erin. Goede en slechte tijden. Liefde en haat. Vreugde en verdriet. Angst en verwondering. Ik dacht, ja, die heeft het toch al wel goed door. En ook Luther zei het al. In de psalmen kijken wij de gelovigen in hun hart. En alles wat daarin leeft, mag naar boven komen. En psalm 119, dat is een hele bijzondere psalm. In veel opzichten. Wie precies de schrijver is, dat is niet helemaal bekend. Sommigen denken aan Hiskia, anderen denken aan Ezra en ook Jeremia wordt wel genoemd. En over deze psalm wordt ook heel vaak wel wat grappen gemaakt. Zoals, we gaan toch niet die hele psalm lezen. 176 versen. Dat is best wel heel veel. En ik dacht, ja, misschien toch eens doen. Maar je komt er hele verrassende dingen tegen. Want het gaat niet alleen om hoe groot Gods woorden zijn. Maar ook, komen we daarin tegen, gaat het over mensen en dingen. Ja, die soms ons raken. En bijvoorbeeld lezen we ook van een psalmist die zich bedreigd voelt. In vers 109 staat bijvoorbeeld, mijn leven is voortdurend in gevaar. Kijk, en als je zo ook die psalm 119 leest en bekijkt, dan denk je, ja, er zit toch iets meer in over de bergen en de dalen van het leven die we zo tegenkomen, meer in dan je misschien denkt. Maar die vorm van die psalm, die is ook wel heel bijzonder. Iedere groep van 8 regels begint met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. 22 letters, 22 klanken, zou je kunnen zeggen. Dus de versen 1 tot en met 8, die beginnen met de A-klank, de Alef. En 9 tot en met 16 met de B-klank, de Beet heet dat in. De klank, de Beet in het Hebreeuws. Totaal 22 versen, 22 klanken. Heel bijzonder. Dus die hele complete boodschap van die psalm 119 wordt verdeeld in 22 onderwerpen in totaal 176 versen. En over dat getal 8 valt heel veel te zeggen. En ik moet me beperken, want het gaat vanmorgen niet over het getal 8. Maar ik wil er toch iets van zeggen. Ja. In de Bijbel komen we namelijk heel veel getallen tegen. En verschillen van die getallen heeft meer inhoud dan alleen maar dat het een cijfer is. In de Bijbelse nummerreeks volgt 8 op 7. Dat lijkt heel logisch. 8 volgt op 7. Maar die 8 staat voor volledigheid en de perfectie. 8 gaat over volledigheid en over de perfectie. 8 vertegenwoordigt wat komt na de voltooiing. Een nieuw begin. En dat wijst ons op het eeuwige, de oneindige aard van Gods koninkrijk. Dat aardse cycli zou je kunnen zeggen en het aardse beperkingen overstijgt. 8. Ja. Laat het licht zijn. We hebben vanmorgen wat liederen gezongen ook over de schepping. Laat het licht zijn is het eerste scheppingswoord. En dan de 8e dag, of dan het 8e scheppingswoord, dan gaat ook iets nieuws. Laat ons, in meervoud, laat ons mensen maken. De 8e dag heeft altijd betrekking op iets nieuws. Als je kijkt naar de zonvloed in Genesis 6, werd de wereld opnieuw bevolkt door 8 mensen die uit de ark kwamen. En Jezus begint 8 zaligsprekingen. En wordt 8 keer genoemd in het Nieuwe Testament. En bij het volk Israël werd op de 8e dag het jongetje besneden. En het getal 8 bepaalt ons bij de wedergeboorte, bij de opstanding en het nieuwe leven. Christus stond op de eerste dag van de week op. Dat is de 8e dag. Ja. En heel bijzonder, misschien nooit over nagedacht, maar ook het dopen en het doopvond, de rituelen die daarin plaatsvonden, hadden vaak de doopvond een vorm van een achthoekig stenen doopvond. En die achthoek, dat vond men toen ook, en nog steeds denk ik, de doopvond, staat voor een nieuw begin. Wie gedoopt wordt, begint een nieuw leven en breekt met alles wat daarvoor is. En ik dacht, 8 wordt daarom ook wel eens het, dat lees je wel eens, 8 wordt daarom ook wel eens het getal van God genoemd. Het overstijgt de werkelijkheid van 7, waar wij, zoals aan het eind van de week, 7 dagen hebben. Het overstijgt eigenlijk datgene, een aardse werkelijkheid. Een van de bekendste versen van Psalm 119 is vers 105, zoals we dat vanochtend lazen. Uw woord is een lamp op mijn voet en een licht op mijn pad. En dat is een vers wat heel vaak en terecht door mensen wordt aangehaald om aan te geven dat ze zich willen laten leiden door God, door Gods woord. De Bijbel als lamp voor je voet, ja, dat is de boodschap van de psalmist. Een lamp, zo lezen we. Maar misschien is het toch goed om even te kijken wat hier in het Hebreeuws staat. En daar staat het woord ner. En ner, dat gaat niet om een zaklamp, zoals wij die kennen en fel licht geeft, maar daarvan is de betekenis kaars. Een kaars, zoals die brandt. Ja, heel bijzonder. En een kaarslicht geeft veel minder licht. Schijnt minder fel dan een zaklamp, zoals we het allemaal wel weten. En als je dat op je in laat werken, dan krijgt die Bijbel je woord als een lamp voor je voet, ja, een heel andere betekenis. Want dan betekent het dat je dus niet heel ver vooruit kunt kijken. Dat het licht op ons pad niet 100 stappen vooruit schijnt, maar misschien maar 1 of 2 stappen. De Bijbel als lamp voor je voet betekent dat je dus opeens veel meer vertrouwen moet stellen op de Heere God. Dat je zelf niet meer alles zo ver vooruit ziet. En ik dacht, over kaarsen gesproken. Hoeveel kaarsen zouden er dagelijks aan worden gestoken? Wereldwijd. Ontelbaar volgens mij. Overal worden kaarsen aangestoken. In en buiten kerken. Bij rituelen, zoals gisteren in Solingen. Waar mensen zijn omgekomen. Je ziet allemaal kaarsen staan. Dat doen ze in groepsverband of individueel. Allemaal kaarsen. En eigenlijk is dat de gedachte die daarin meespeelt is dat mensen elkaar door dat kaarslicht willen steunen. Enerzijds, maar over de andere kant toch ook de duisternis wat willen verdrijven wat dan aanwezig is. Duisternis in een vorm van verdriet, van pijn, verlatenheid, angst en zoveel meer. Licht in de vorm van troost, genezing, geborgenheid, geluk. En in de Bijbel zien we datzelfde verlangen naar aanwezigheid van licht. De Bijbel staat vol met verhalen over mensen die hun gevoelens en levens worstelen over wat hen overkomt. En zich als het ware in het duister bevinden en met hun vragen naar God gaan. Met hun vragen naar God gaan. Hem als het ware bevragen naar het waarom en hoe het gaat, waarom die dingen allemaal gebeuren in je leven. Hoe het gaat met al die zaken. En ik denk dat mag. Ik denk vooral doen, zou ik zeggen. Want ik dacht, als je God niet meer kunt bevragen, tot wie kun je dan naar je vragen, aan wie kun je dan je vragen richten? Ik denk dat het heel belangrijk is. Want ik denk, ja, God kent ons. En die vrijheid om God te mogen bevragen, ontdekken we in het Oude Testament. Maar ook komen we dat tegen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld Paulus, die God smeekt om de doorn uit zijn vlees te halen, wat het ook mag zijn, het ongemak. Ja. En ook Jezus klaagde aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar God had hem niet verlaten. Want als je God aanroept, dan geloof je ook dat hij er is. En dat is ook zo. Maar ook Mozes, Job, Jeremia en allemaal uiten zich tegenover God over wat hen overkomt. En misschien wel heel verrassend voor ons, omdat we het misschien veel vaak en anders hebben geleerd. Er is bij God plaats voor boosheid, voor smeken, voor wensen, voor vergeving, voor verzoening. Dit leven is zoals het is en heeft een plaats in de omgang met God. Dat mogen we geloven en weten. Je nood uitroepen naar God, mag dat wel? Ja, ik denk dat is het bevrijdende antwoord wat we vinden in de psalmen. Door de tijd heen zijn psalmen toch gebeden door gelovigen. Hebben mensen kracht en troost geput uit die psalmen. En er wordt geklaagd. Ergens geklaagd, geschreeuwd, gesmeekt wordt, denk ik, dan is dat wel in de psalmen. Psalm 13 bijvoorbeeld wordt ook wel eens het prototype van de klaagzang, van de klaagpsalm genoemd. Hoe lang, Heer? Tot 3 keer toe vind je de zin. Het begint met hoe lang, Heer? Hoe lang, Heer? Hoe lang, Heer? Al die dingen mogen uitgesproken worden. Moet je maar eens lezen. Maar weet u, het begint altijd met een geadresseerde. Het begint altijd met God, met een geadresseerde. Die we mogen aanspreken, mogen bevragen, mogen beklagen, onze daar neerleggen. En dan hebben we het niet over klagen zoals het volk van Israël deed in de woestijn, die klaagde over de manna, dat het niet meer geweldig was dan zoveel tijd om te eten. Nee, dat gaat wel over serieuze dingen. En het gaat altijd om iets dat binnen de relatie met God, om iets dat aan hem gericht is. God is de hoogste instantie, dacht ik, tot wie wij, tot de bidder, zich kan richten. En met dat God wordt aangeroepen, wordt hij ook beleden. Daarom krijgen vragen naar God hun plaats in de relatie met God. Een plaats in het geloofsleven van u, van jou, van mij, van hem of haar die worstelt. En die soms moeilijke werkelijkheid mogen we onder woorden brengen. En we hoeven ze niet mooier te maken dan ze zijn. In het Hebreeuws heet het psalmboek Tehillim. Tehillim, lofliederen. En wij maken vaak onderscheid tussen klaag, boete, wraak, dank en lofpsalmen. Maar een Jood doet dat niet. Voor hem zijn alle psalmen lofliederen. Dus de teksten waarin aangeroepen worden en geklaagd worden ook. Allemaal lofliederen. Dus God wordt niet alleen geëerd door hem uitbundig lof te zingen. Maar God wordt ook geëerd door hem aan te roepen in onze nood. En hij wil niks liever dan dat hij de dingen aan hem voorleggen. Daarom de nood aan God geklaagd is God-geloofd. De nood aan God geklaagd is God geloofd. Maar je gelooft God. Daar zit het geloof. En ik dacht, niet klagen maar dragen, hebben wij misschien wel heel vaak geleerd. Maar de psalmisten denken daar dus heel anders over. En als de situatie niet te houden is, dan roept ze uit naar God. En de psalm laat zo zien door welke fase een gelovige kan gaan. En vaak eindigt die psalm dan met de woorden waaruit blijkt dat de situatie gewijzigd is en de psalmist het uitzingt. Eind goed, al goed, zou je kunnen zeggen. Of toch niet? Eind goed, al goed, altijd? Nee, denk ik. Want de praktijk van het leven is toch een stuk weerbarstig. Niet alle ellende raakt opgelost. Nare dingen die in je leven zijn overkomen, blijven soms een leven lang bij je hangen en je achtervolgen. Het gemis van een kind blijft. De partner die te vroeg overlijdt. Een opleiding die je nooit kon of mocht volgen. Er zijn zoveel andere dingen. Nee, het gaat volgens mij niet altijd van klacht naar lofprijzing. Soms gaat die beweging zelfs andersom. Psalm 88 eindigt zelfs in een klacht. En ik dacht, misschien is het wel deze psalm juist die ons aan herinnert dat we niet in een maakbare wereld leven. Dat niet alles maakbaar is, zoals we denken. En dat dingen ons gewoon ontglippen in het dagelijks leven. En ik dacht, misschien dacht ik, doe je wel je hele leven erover om tot een moment van zijn lofzang aan het eind te komen. Want die psalmist die eindigt wel misschien in een psalm met zijn lofzang, maar we weten natuurlijk niet wanneer de psalm precies geschreven is en wat in de tussentijd heeft plaatsgevonden. Tussen de ellende die hij meemaakte en tot het moment dat hij tot lofzang kwam. Nee. En toen dacht ik, dat brengt je dan weer terug bij die woorden van vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En Hebreeën 11 laat ons zien dat geloof vaste grond en zekerheid is. Maar dat is wat we mogen hebben met die één of twee stappen die God ons zal laten zien. Hij zal ons met zekerheid die één of twee stappen laten zien die we mogen gaan. En ik geloof ook dat hij zal zorgen dat we krijgen wat we nodig hebben om die stappen te zetten. En ook Jezus, hij ook leefde uit de psalmen. Logisch. Is ermee opgevoed. Kind, een Hebreeër, een Jood. Logisch. Iemand noemde eens psalm 103 de lievelingspsalm van Jezus. Want daar staat het beeld in vers 8. Heb je dat getal 8 weer geschetst. Liefdevol en genadig, geduldig en trouw. Dat is wat Jezus uitstraalde. Denk ook maar aan Jezus aan het kruis. Daar klinken de woorden van psalm 22. Mijn God, waarin hebt u mij verlaten en niet te vergeten ook in de psalmen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is het zevende kruiswoord. Het laatste kruiswoord van Jezus. En heel bijzonder, psalm 31, vers 6, waren opgenomen in het gebed van een Jood, wat de Joodse jongens leerden voordat ze gingen slapen. Zoals wij ook onze gebedjes hebben voor kinderen en misschien onszelf ook waar we gaan slapen. En toen dacht ik, het is wel bijzonder dat Jezus in het uur van zijn sterven, van zijn dood, teruggrijpt op de woorden uit zijn jeugd. Heel bijzonder. En vandaag horen we in het evangelie Jezus zeggen, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. En ik dacht, wat is het dan precies, licht dat Jezus zegt te zijn? Waarin en waardoor wordt dat zichtbaar? Ik denk dat je met de symboliek van het licht van Jezus leven kan samenvatten. Hij is het licht dat schijnt in de duisternis van ons bestaan. Overal waar hij komt, waar hij mensen ontmoet, brengt hij licht in hun leven. Ja, dat gebeurt, dat lees je in alle evangeliën. Maar als we ons beperken tot het Johannes-evangelie en je loopt er langs, dan kan je dat allemaal aanwijzen. Jezus, de bruiloft in Cana. Jezus, die daar water in wijn verandert. Jezus, die de vrouw bij een bron ontmoet en haar weer op weg helpt. Jezus, die net ook eigenlijk die vrouw die van overspel werd beticht, weer vrijzette. Ja, verlamde man die geneest. Brood deelt met menigte. Je kunt zo wel doorgaan. Leven, licht, nieuwe mogelijkheden. Bevrijding uit de vaste patronen of verlammende situatie. Licht in de duisternis. Licht, dat Jezus zegt te zijn. En in de woorden van Johannes 8, vers 12, spreekt Jezus bij de gelegenheid van het loofhuttenfeest. Ik zei het al, hoofdstuk 7 en 8, uittocht van Egypte, wordt herdacht. En hij spreekt over het licht en dan herinnert hij eigenlijk ook over aan het oude verhaal. Van het loofhuttenfeest horen verschillende rituelen, onder andere waarin licht heel belangrijk is. Een enorme verlichting van de tempel van Jeruzalem. De hele stad verlichtte daarmee. En je vindt hem de gesprekken terug bij de schatkamer in de tempel. In het gedeelte dat voor iedereen toegankelijk is. En het licht schijnt ook daar. En het licht is het beeld en verwees naar de woestijn, naar de wolkolom waarin God zijn volk voorging. Ja, en ik dacht, als je dat zo in oogschouw neemt, dan geeft het zoveel extra achtergrond of een dimensie aan de woorden die Jezus zegt van ik ben het licht der wereld, van de wereld. Het licht schijnt, het licht, dat is Hij. Schijnend in de duisternis, verbonden met het licht van God zelf. Zijn scheppende, bevrijdende licht. Licht dat ons leidt. Het is letterlijk licht dat leven geeft. Ik rond af. Dat was de betekenis van Jezus leven. En dat kan het ook zijn vandaag. Licht dat leven geeft. Voor mensen die zich laten leiden door Jezus Christus, het licht dat hij is. Lied 554, die spreken er mooie woorden over. We kennen het misschien allemaal wel. Leid vriendelijk licht, mij als een trouwe wacht, licht stap voor stap. Zegt iets over dat kaasverlichting. Licht stap voor stap, mij met uw schijnsel bij. Uw schijnsel, wat goddelijk licht, ligt onder de opgeborgen in de woorden van de psalmen. Als je een lamp of kaars op donkere paden, ze geven inzicht, uitzicht en ze geven brood voor onderweg. Het licht verdiept en verdiept het leven en versterkt het leven, stap voor stap. En ik dacht, misschien kunnen we ook niet meer aan. Maar tegelijkertijd doen we het niet alleen, dat het God is die ons met zijn schijnsel moet bijlichten. Om de volgende stap te kunnen en te durven zetten in ons leven. En heel belangrijk is het, zo wat in het verleden ook vaak verkondigd werd, dat hier de gemeenschap van God rustig moest worden gehouden, want later zou alles beter worden. Ja, met die woorden werden vaak mensen rustig gehouden. Daar gaat het niet om. Het zijn geen woorden om ons nu hier rustig te houden, zodat het later allemaal wel goed zou komen in de hemel. Nee, want ik denk zelfs als ons nooit een hemel beloofd zou zijn, dan is het waard om met de Heer te leven. Want hij kwam langs en bracht licht in ons leven. De psalm. Ik dacht, ja, die jongeren hadden het al goed door. Het hele leven zit er herkenbaar in. En ik hoop, en ik spreek de wens uit, dat van ons allemaal Gods woord steeds die lamp, die kaars, zal zijn voor onze voeten en het licht op ons levenspad. Amen. Zullen we danken en voorbeden doen? En mag ik u daarin voorgaan? Vader in de hemel, zo mogen we opnieuw voor uw aangezicht komen. Ik wil u danken, Heer, voor deze morgen, voor deze dienst, voor dit samen zijn. En we danken u, Heer, voor de woorden die we van u ook vanuit uw woord mochten horen. Heer, zo rijkelijk ook aan ons gegeven, zo helder, zo duidelijk. Heer, wanneer we zien hoe mensen u met mensen omgaat en mensen u ook kunnen en mogen benaderen. Heer, vol openheid, zelfs met u in discussie mogen gaan, lees het toch ook allemaal in uw woord. Heer, dat u dat goed vindt. Heer, dat we dat zo bij u mogen zijn. En dat zegt iets over de relatie, Heer, tussen het vader en het kind wat we mogen zijn van u. Heer, dat we mogen uitspreken wat ons bezighoudt. Heer, dat zijn soms mooie dingen. Mogen we dankbaar voor zijn. Soms zijn er hele moeilijke dingen in ons leven, Heer, die ons bezighouden, die ons misschien niet goed kunnen loslaten. En we bidden, Heer, wil wijsheid geven. Heer, dat we de dingen bij u kwijt kunnen. Heer, en misschien is er niets, en dat verwachten we misschien ook niet gelijk, een oplossing of een antwoord. Ja, we zouden wel graag een antwoord uit de hemel willen horen. Maar soms gaat u andere wegen. En soms is het moeilijk, Heer, om dat af te wachten. En soms is het moeilijk om toch door te gaan, terwijl we toch bij u de dingen hebben neergelegd. Maar u kent ons. U weet wat er van ons binnen leeft. Heer, en ten diepste bent u degene die ons persoonlijk kent. Meer dan de mensen om ons heen. Hoe dichtbij ook. Het is toch bijzonder. Gekend te zijn door u. Weet wie we zijn, wat onze identiteit is. Heer, we danken u voor uw woord. En we danken u voor deze morgen. En we bidden, Heer, dat we straks hiervoor mogen gaan. Dat we bemoedigd en versterkt mochten worden door u. En dat we de week weer in mogen gaan. Een week, Heer, waarin er allerlei dingen gebeuren. Een week, Heer, waarin scholen waarschijnlijk weer beginnen. Sommigen zijn al begonnen. Heer, waar misschien de studies weer beginnen. Spannend allemaal. Ja, en soms zien we dat tegenop. Misschien beginnen we weer met werk, terugkomen van vakantie. Dagelijks leven neemt weer zijn gang. Maar we mogen weten dat in dat alles bent u. En we bidden, wilt u met ons gaan? Elke dag opnieuw. Dat we tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen, op de plek waar u ons stelt. En we weten ook wel, Heer, dat hoeft niet spectaculair te zijn. Maar we mogen weten dat u overal bij bent. Heer, we bidden, Heer, voor de situatie van Margriet de Vries. En we hopen en bidden, Heer, ja, dingen moeten helen, maar dat toch ook voorspoedig mag gaan. En we bidden ook, Heer, voor broeder Cor Vink. Ja, triest, Heer, wanneer we moeten constateren dat soms dingen toch ook weer niet gaan zoals ze graag willen en dat er achteruitgang is. Heer, we bidden, Heer, voor de zuster die morgen jarig is. En een goede dag ook mag zijn. Heer, en zo mogen we de dingen voor u neerleggen. Niet alleen vanuit onze gemeente, maar ook voor de wereld om ons heen. We horen van aanvallen, Heer, weer op Israël. We bidden, Heer, wil vrede geven in Israël. Voor uw volk, maar ook voor de landen die daar omheen zijn. Ook voor de Palestijnen, ook voor de mensen op de Westbank. Heer, er is zoveel geweld. Er zijn onderhandelingen. En we bidden, Heer, naar de mens gesproken, dat het vrede mag worden. We kennen uw plannen niet, maar we bidden, Heer, naar de mens gesproken, laat het vrede worden. Laat het vrede worden toch ook tussen Rusland en Oekraïne. Zoveel mensenleven worden verspild en opgeofferd voor macht, voor landje pik. Maar we denken ook, Heer, aan al die andere landen waarin oorlog en geweld is. Soedan, Nigeria, honger en dorst. En als we dat allemaal zo tot ons nemen, Heer, en we krijgen dat over ons heen, dan denken we, gaat er nog wel iets goed. Toch mogen we weten dat we hier toch in rust en stilte mogen leven, dat er heel veel dingen goed zijn. Ook in relaties, ook in mensen. En we danken voor het goede wat u ons toch ook naast al deze dingen geeft. Maar Heer, dat we toch ook oog zullen hebben voor het andere wat gebeurt in de wereld. Ook daar waar broeders en zusters vervolgd worden vanwege hun geloof in u. Het kan zwaar zijn en toch horen we daarvan dat juist in het lijden dat toch een blijdschap is dat kinderen zijn van u. Dingen die wij misschien toch anders zien over het lijden gesproken. Bijzonder, Heer, dat u broeders en zusters zo bemoedigt. Maar we bidden toch ook dat dat vervolging mag stoppen. Mensen die hen eraan doen, dat het kwaad zal stoppen tegen hen. Heer, zo zijn er zoveel dingen die we op ons hart hebben. En misschien, Heer, in een moment van stilte wat we nu nemen, wilt u naar de gebeden luisteren die we misschien willen opzenden vanuit ons hart. En Heer, zo willen we alles niet verdienen. Maar enkel uit genade. En op Jezus wil alleen. Amen. We zijn gekomen aan het eind van deze dienst. En Ik zal het maar even zo zeggen, zo zijn we ook aangekondigd. De broers vonden het weer fijn om hier vanmorgen in uw midden te zijn. En altijd fijn om hierheen te rijden. Het is morgen gewoon prachtig weer. Stil op de weg. Straks zal het wel iets drukker zijn, maar desalniettemin. Het is altijd mooi om hierheen te gaan, om u te ontmoeten. Voor u te spelen. Maar ook het woord te brengen. En dan gaat het niet om mij, maar het gaat om God. En hopen dat hij door ons heen kan werken. Ik wil Theo bedanken voor het geluid en alles dat er alweer keurig verlopen is. Spullen die allemaal keurig klaar zijn. De mensen die straks, misschien hebben nog gesprekken met elkaar bij de koffie. U bent van harte daarbij uitgenodigd. Ik heb begrepen dat we ook een tractatie hebben. Nou, daar zien we allemaal erg naar uit. Ik zou zeggen, alles is goed. Het gaat om het gebaar. Hè? Dus... Ik hoor al van voorstellen die misschien vaker dit moet doen, maar daar zal ik nu niet verder over uitweiden. Maar in ieder geval fijn dat u hier was vanochtend. Ik wens u een hele fijne week, een goede zondag nog. Niet nog even fijn het mooie weer. En ik weet niet of het komende week weer inderdaad het werk moet begonnen worden. Of naar school gaan, college gaan of wat dan ook. Het is allemaal weer spannend. Marten, bedankt voor het spel op de orgel. Dat was weer goed vanmorgen. En we sluiten als volgt af. We gaan zo dadelijk eerst zingen het eerste en tweede couplet van lied 475. Ik wandel in het licht met Jezus. Ik dacht, ja, zoek vaak wel wat andere lieden ook wel. Maar ook dit lied ja, heeft ook met het licht te maken. Dus ik dacht, wel fijn om toch ook zo stap voor stap zie je erin. Dan komt er allemaal in terug. En dat is een mooie afsluiting. Up tempo liedje een beetje aan het eind van de dienst. Na de eerste twee coupletten gezongen te hebben, wil ik graag de zegen over u uitspreken.
Thank you.